Er zijn huiszoekingen gedaan bij Pater Jan in Brazilië. Hij wordt er al een tijdje van verdacht kinderen te hebben misbruikt. U herinnert zich die zaak misschien nog wel. De Belgische pater was lid van een Nederlandse congregatie. Dat misbruik kwam aan het licht door een aflevering van Brandpunt, waarin Belgische slachtoffers van de pater hun verhaal deden.
Hij had een aparte tent en dan moest ik bij hem komen liggen in de tent. Ja, en hetzelfde, die greep altijd in mijn broek. Die zat altijd met zijn handen in mijn broek. En ook wat ook mij altijd wel wat bijgebleven is, als ik bij hem dan op zijn schoot zat, die vrong altijd mijn kop en die wou mij altijd maar tongzoenen.
Ja, dat is een van de verhalen die we toen ook in die reportage voorbij hoorden komen van de slachtoffers, dus wat hun is overkomen door die pater Jan. Henk van der A is bij ons in de studio, verslaggever bij Brandpunt. Jij bent daar toen geweest, hè, Henk?
Zeker.
We praten ook met Katie Sharif vanuit Brazilië. Laten we bij jou eventjes beginnen in Brazilië, waar dus die huiszoekingen zijn gedaan. Want Katie, wat is er in beslag genomen bij die pater?
Er zijn computers en documenten in beslag genomen. Er zijn in 3 panden van de pater vrijdagochtend huiszoekingen verricht. Het pand waar hij zelf woont. En ook 2 panden die hij cadeau heeft gedaan aan kroongetuigen die eerder in onderzoek in Brazilië verklaringen hebben afgelegd. Wat OM dus verdacht vindt, want die kroongetuigen hebben altijd beweerd dat er helemaal niks aan de hand was. In Brazilië bestaan er dus ook al jaren geluiden over vermeend misbruik door de pater. Maar het onderzoek liep steeds stuk bij gebrek aan bewijs. En deze huiszoekingen die zijn nu op verzoek van de Belgische justitie verricht. Die hebben een internationaal rechtshulpverzoek ingediend. Dat heeft er jaren over gedaan. Maar onder andere door ons werk is daar weer achter de schermen gas op gezet.
Ja, maar dan is natuurlijk de vraag of die huiszoekingen nu ook daadwerkelijk wat gaan opleveren. Is daar al wat duidelijk over?
Nee, het OM, ik heb de openbaar aanklaagster gesproken die verantwoordelijk is voor deze zaak. Ze hopen in een aantal weken wat te horen van de federale politie die het onderzoek verricht. Maar daar kan ze verder nog geen uitspraken over doen.
Nee, want Henk, jij bent daar in Brazilië toen geweest bij die pater. In die reportage werd toen ook gezegd van ja, al sinds 2011 was het geloof ik zo'n uitleveringsverzoek. Was ergens in een laag Brazilië beland.
Ja, dat lag er al jaren. Ja.
Onvoorstelbaar, ze hadden ook alleen maar voornamen van mogelijke getuigen of slachtoffers.
Ja, als je daar ter plekke ging kijken, je had het gevoel dat in België van alles al jaren in gang was gezet. En in Brazilië was er gewoon nog niets mee gedaan, jaren later. En dan kan je wellicht ook concluderen dat mensen daar eigenlijk helemaal geen zin in hadden om Pater Jan het heel moeilijk te maken. Zeiden ze, geen voornamen. Nou, we hebben gewoon hen in de uitzending ook een lijst overhandigd met voornamen, achternamen, leeftijden. Daarmee zijn ze nu aan de slag gegaan.
Ja, en dat is ook wat Katie zegt, ja?
Sorry hoor, dat ik even onderbreek. Het is dus vooral de Belgische justitie geweest die hier gefaald heeft. Want die hebben dus niet de juiste documenten doorgestuurd. En daarom heeft dat internationale rechtshulpverzoek er zo lang over gedaan. Daarom was dus ook die namenlijst gewoon niet bekend bij de Braziliaanse justitie.
Maar speelt dan ook mee, Katie, dat de katholieke kerk in Brazilië nog heel machtig is? Dus dat er misschien ook wat schroom is om er werk van te maken?
Ik denk dat er vooral schroom is om daarom belastende verklaringen af te leggen. Maar ik denk niet dat. Wat ik tot nu heb gemerkt, is niet zo dat die ook invloed hebben op justitie. Justitie was hier juist heel erg open. Wilde juist dat wij ook hielpen. Wat heel erg geholpen heeft, is natuurlijk dat de slachtoffers in België zijn gaan praten met Brandpunt. Dat is te danken aan mijn collega Jeroen Kostensen, die eigenlijk het hele verhaal in gang heeft gezet. En daardoor is hier de zaak dus ook weer aan het licht gekomen en gaan rollen.
Ja, ja. En toen ben jij naar Brazilië afgereisd, Henk. Dat was een bijzondere ontmoeting, hè, met die pater Jan.
Ja, we wisten dat hij de pater van de soep genoemd werd. Want elke dag op een vast tijdstip deelt hij soep uit aan de armen in het dorp. Dus we hebben hem gewoon opgewacht. Nou, op het eerste moment, hij zag onze camera en daar werd hij nogal hysterisch van. Dus hij stapte zijn auto uit en wilde dat we stopten met filmen. Meteen. Daar zag je een pater die wel begreep dat waarschijnlijk geen goed nieuws voor hem was. Maar binnen een minuut was hij ook helemaal omgedraaid en was hij eigenlijk vrij rustig en gaf hij ons alle kans om in gesprek met hem te raken. Hij nodigde ons uit in zijn huis, waar hij aan de muren nog allerlei foto's heeft hangen van tientallen jongetjes, ontblote jongetjes, of in ieder geval met ontbloot bovenlichaam, ja. In zwembaden, et cetera.
Waarover hij zei dat het een hobby was van hem?
Ja,
de fotografie.
Het is hobbyfotografie, ja. Dat zei hij. Sinds de jaren 70 heeft hij vaak van jongetjes in zwembroekjes foto's gemaakt. Dat deed hij al in België, dat deed hij in Brazilië hij ook. Maar niets, dat vond hij totaal niet verdacht. En daar heeft hij ook verder geen enkele moeite mee gehad.
Nee. En het feit dat er in Nederland, maar vooral ook natuurlijk in België, zoveel om te doen is geweest. Begreep hij dat überhaupt?
Nee, mijn gevoel bij Pater Jan was dat dit een man is die in de jaren 70, 80 uit België, uit Nederland, uit Europa vertrokken is. En ook totaal niet is meegegroeid met de gevoeligheid rond dit debat. En hij zit daar in Brazilië en doet daar goed werk. Dat doet hij ook inderdaad voor dorpsbewoners. Hij helpt ze met onderdak en zeker met voedsel. En hij vindt dat de nadruk binnen de kerk op dit misbruik van jongens, van jonge kinderen, dat dat nogal overdreven is. Hij vindt eigenlijk dat wij in Europa nogal verwend zijn geraakt en dat wij het nu hebben over problemen die hij gewoon niet ziet. Hij zegt van kijk maar eens om je heen, hier in Brazilië, daar hebben mensen problemen. En dat gedoe over seksueel misbruik, dat vond hij gewoon overdreven.
Ja, ja. Zo kan je alles in perspectief plaatsen.
Hè? Ja, ja, en het was ook heel erg moeilijk om bij hem door te dringen, want we hadden dus stapels met dossiers en met aanklachten. En niet van één iemand en niet van twee. En ook niet alleen maar van jonge kinderen, maar ook van stagiaires en nu volwassen mensen. En elke keer was het weer leugen op leugen op leugen. En hij schoof het zo van tafel.
Katie, want het Braziliaanse OM heeft nu ook 5 getuigen, hè, volgens mij, in kaart gebracht, hun verhalen. Wat zeggen die?
Nou, het OM heeft 6 jongens die in het tehuis hebben gewoond in het verleden, die nu volwassen zijn, die hebben ze gevonden door die namenlijst die wij hebben overhandigd. Mm-hmm. Het Belgische justitie had een verzoek ingediend om deze jongens te kunnen verhoren. Dat is in november gebeurd. Er zijn nog geen belastende verklaringen afgelegd. Wat wel zo is, dat 2 van deze jongens nog afhankelijk zijn van de pater. 1 van hen die werkt voor de pater en de ander woont in een huis van de pater. Maar de openbaar aanklaagster zei mij ook dat er tegenstrijdige verklaringen zijn. En dus hoopt ze dat die jongens toch op een gegeven moment toch de waarheid gaan spreken.
Ja, ja. Hoe groot is nou de kans dat hij daadwerkelijk nog voor een rechter moet verschijnen? Want ik las in een artikel in de Belgische krant, Katie, dat er voor mensen in Brazilië boven de 70 geen straffen worden uitgedeeld.
Nee, boven de 60, meen ik mij te herinneren. 60 of 70, nee, 60 in ieder geval volgens mij, wordt de verjaringstermijn gehalveerd. Dus Okay. Stel dat de verjaringstermijn van seksueel misbruik bij een minderjarige 20 jaar is. Nou, dat gaat pas in vanaf het 18e levensjaar, wanneer iemand volwassen is. Nou, dan als de dader dus bejaard is, dan heeft hij maar tot zijn 28e om zijn mond open te doen. En dat is dus een groot probleem, want ook in België, die slachtoffers die hebben durven spreken, waren in de 40. Hè? En ook zij hadden er nog ontzettende moeite mee. Dus je moet voorstellen, jongens hier uit een hele kwetsbare omgeving, hè? Want het is niet voor niets dat ze bij die pater in huis hebben gewoond. Mm-hmm. Ja, wat hebben zij te winnen bij zo'n persoon die zoveel aanzien heeft in de samenleving, om daar zulke klachten tegen in te dienen?
Ja. Nou goed, in ieder geval wordt er nu werk van gemaakt. Die huiszoekingen zijn er verricht afgelopen vrijdag. Mede dankzij het werk dus van Katie, van jou Jeroen Kostelsen en ook Henk van de A hier van Brandpunt. Hebben jullie de zaak wat verder aan het rollen gebracht. We gaan zien hoe het gaat aflopen. Dank jullie.
Bureau M.
Ja, dat zijn hele andere dingen. De overgang is dan even groot. Want dat heeft te maken met attracties in pretparken, waar Bureau M zich vandaag op stort. U weet het, hè, we zoeken een nieuwsbericht en dan kijken we van wat is nou